Katrien Schouwbroek, filosoof. Hoe komt het toch dat we bij uitstek jaloers zijn op onze vrienden? Waarom kunnen we niet altijd oprecht blij zijn wanneer een ander die ons zo na is, gelukkig is of succes heeft? Het is het soort praktisch filosofische vragen waar de Vlaamse Katrien Schouwbroek zich het hoofd over breekt. Haar antwoord: onze vrienden zitten in dezelfde sociale groep als wij en die nabijheid maakt hun succes soms moeilijk te verteren. Want waarom hebben wij dat zelf niet? Haar advies: realiseer je dat je bovenal de vriendschap wilt. Dan wordt het wellicht mogelijk de jaloezie in bewondering om te zetten. Ze is ervan overtuigd dat nadenken over dit soort kwesties ons kan helpen bij onze morele zelfontwikkeling. Bijna 40 jaar is ze moraalfilosoof aan de Universiteit van Antwerpen en moeder van 2 kleine kinderen. Haar jeugd verloopt min of meer rimpelloos. Ze beleeft een beschermde tijd in een Vlaamse dorpje met 1000 zielen, waar ze met haar zusje wordt grootgebracht door ouders die in de gehandicaptenzorg werken. Het grootste moment in mijn leven noemt ze haar verhuizing naar Leuven op haar 18e, waar ze filosofie gaat studeren. Ze ontmoet haar man, met wie ze 2 kinderen krijgt, inmiddels 4 en 1 jaar oud. Dat lijkt op een voortzetting van de rimpelloosheid van haar jeugd. In werkelijkheid wordt ze regelmatig door sombere stemmingen gekweld. Ik ben vatbaar voor depressie, zegt ze. Die zwaarmoedigheid overvalt haar soms, zonder aanwijsbare oorzaak. Het is voor mij nog altijd een raadsel. Wel weet ze inmiddels dat heel hard proberen niet werkt. Ik kan mezelf niet aan mijn gedachtes uit het moeras trekken. Contact met anderen vormt de sleutel tot weer opveren. Anderen kunnen me eruit wegtrekken, ze doen dat vaak zonder het zelf te beseffen, zegt ze. Maar juist dat contact vindt ze lastig. Ze doet haar relaas vrijwel zonder oogcontact te maken. Ik wil het wel, maar het valt me zwaar. De meest intieme vorm van contact, de liefde, speelt in haar werk een hoofdrol. In haar proefschrift schrijft ze over de Amerikaanse moraalfilosoof Harry Frankfurt, die self-love, de liefde voor jezelf, als de hoogste vorm van liefde ziet. Een mens behoort in zichzelf af te dalen, om te achterhalen waar hij werkelijk om geeft. Haaks daarop staat Iris Murdoch, die navelstaarderij verafschuwt. De mens dient bovenal de wereld in te gaan, meent de Britse filosoof en schrijver. Dat spreekt Schouwbroek aan, omdat het aansluit bij haar eigen ervaringen met somberte en bij het vrijwilligerswerk dat ze heeft gedaan. De betekenisvolle momenten zijn die waarop je weggaat van je dikke ik, zegt ze. Wat is voor u een zinvol leven?
Liever heb ik het over de vraag: wat is een goed leven? Die stelden de oude Grieken zich al. Na de Tweede Wereldoorlog heeft zich in de filosofie een verschuiving voorgedaan van aandacht voor het goede naar het zinvolle leven. Dat laatste past beter bij een liberale samenleving, want de nadruk ligt dan op wat je onderneemt, op projecten waarmee je je leven vormgeeft. Bezwaar is, vind ik, dat die benadering mensen uitsluit die niet tot projecten in staat zijn, bijvoorbeeld chronisch zieken. Die zouden dan geen zinvol leven leiden. Dat probleem heb je niet wanneer je niet de nadruk legt op wat je doet, maar hoe je het doet. Een goed leven is dan een leven waarin iemand probeert een moreel goed mens te zijn. Iemand die deugden nastreeft als eerlijkheid, vriendelijkheid, altruïsme. Maar zonder zichzelf tekort te doen. Ook zelfrespect is een deugd. Die benadering is niet bedoeld om mensen langs de morele meetlat te leggen, maar ze een vraag voor hun leven aan te reiken. Wat zou ik moeten doen om in de buurt van een moreel beter leven te komen?
Kunt u een voorbeeld geven?
Stel, je ergert je in de rij bij de supermarkt aan een lastig kind. Je kan dat veroordelen door te denken: die is slecht opgevoed. Maar je kunt ook een stap terugzetten en overwegen dat de ouders wellicht een moeilijke dag hebben gehad of dat het kind te weinig slaap heeft gekregen. Voor mij staat vast dat die tweede manier moreel beter is. Het vereist meer moeite, omdat we onze natuurlijke zelfbekommernis te boven moeten zien te komen. Je gaat dan niet mee in je primaire egoïstische duiding van een slechte opvoeding, maar doet een poging tot empathie. Een mooi voorbeeld van zo'n morele inspanning kwam ik tegen bij Iris Murdoch. Ze verhaalt over een moeder die haar schoondochter vulgair en kinderachtig vindt. Ze probeert wijs te zijn en vraagt zich af, wat zit er achter mijn afkeer? Misschien, bedenkt ze, heeft ze er moeite mee dat haar zoon iemand heeft gekozen die niet op haar lijkt. Dan gaat ze meer liefdevol kijken. De schoondochter wordt dan niet vulgair, maar spontaan. Niet kinderachtig, maar jeugdig. De moeder doet dus een morele inspanning. Een liefdevollere blik brengt haar meer kennis over de werkelijkheid bij.
In hoeverre slaagt u er zelf in een goed leven te leiden?
Het gaat bij iedereen, dus ook bij mij, meer om het streven dan het bereiken, zoals de oude Grieken al zeiden. Het is een activiteit, geen toestand. Op sommige momenten denk ik, nu doe ik wat een goede vriendin hoort te doen. Maar evenzeer belangrijk en misschien nog wel nuttiger is wanneer ik me het tegendeel realiseer. Dan probeer ik mijn gedrag aan te passen. Zelf heb ik nogal last van het oplichterssyndroom, het idee dat ik mijn baan eigenlijk niet waard ben. Mijn beeld van studenten was lang dat van een troep wolven, gulzige monsters die ik niet genoeg kon bieden omdat ik het niet in me had. Dat maakte dat ik soms met afhangende schouders en met de moed in de schoenen een lokaal binnenstapte. Wat dan kan helpen, is de aandacht buiten jezelf op iets anders vestigen. Ik herinner me een keer een fietsongeval op straat, waardoor mijn aandacht geheel werd verlegd. Daarna ging de les prima,